Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom, ook bij het licht van de paaskaars. En ik besefte gisteravond eigenlijk pas hoe vaak wij zingen over het licht. God van het licht. En het licht is er altijd en het licht schijnt in de duisternis. En er schijnt licht door de wolken, zoveel. Dat gaan we ook doen, maar ik ga u eerst voor in gebed. God, wat geweldig dat u het licht gemaakt hebt, maar dat u zelf ook licht bent. En vanuit uw licht mogen wij ook het licht aansteken. En wij vragen vanmorgen dat u bij ons bent, niet alleen door uw licht, maar ook door uw geest. En dat uw geest bij ons ook het licht aansteekt, zodat ons hart open kan komen, ook om uw woord te verstaan. En ook van uw woord zegt u, uw woord is het licht voor onze voeten op ons pad. Heer, en zo willen we deze morgen met u meelopen. Open uw woord, ook als John dat aan ons door wilt geven. Heer, open onze harten, zodat we u de eer kunnen geven die u toekomt. We bidden voor degenen die hier niet kunnen zijn. Heer, om reden van ziekte of andere dingen. Dank u wel dat u ook bij hen bent. Amen.
Vandaag gaan we verder met de brief van Jacobus. Dit is dan de 12e preek. Ooit komt er een eind aan, hoor. Ik bedoel, hoe niet te spreken. Ik heb lang zitten nadenken over een titel en ik kon niets beters bedenken. Ik hou niet van negativiteit, maar goed, hoe niet te spreken. Lucas 4, 11 en 12. Het vervolg is al klaar, maar dat kon niet in één keer. Dit is vandaar twee versen en wij zullen ook nog een gedeelte lezen uit Leviticus en een gedeelte uit Matthäus. Maar eerst een routekaart. Ja, we gaan zo lezen Jacobus 4, 11 en 12 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. We staan kortstil bij broeders en zusters als vertaling. Dan komen we bij spreek geen kwaad van elkaar. Van elkaar is onderstreept, want Jacobus wil vooral niet dat christenen onderling kwaad spreken over elkaar, tegen elkaar, aan elkaar. En dan horen we wat Jezus, en bij dit gedeelte zullen we ook kijken naar wat in Leviticus staat. En dan Jezus is aan het woord in Matthäus 7. Dan Jacobus herneemt het thema van goed spreken, want u weet, heeft al een heel stuk geschreven over de tong en het gebruik daarvan. Dan komt hij ook terug. Waarom niet oordelen? God is de rechter en tot slot. En helemaal aan het eind ga ik ook wel iets zeggen over hoe wel te spreken. Maar goed. Maar eerst gaan we met de schriftlezing Jacobus 4, de versen 11 en 12 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij, dat is God, die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen? Jacobus spreekt zijn lezers aan als broeders en zusters. En andere Nieuwtestamentische schrijvers doen dit ook. En dat is ook een reden, want als wij christen zijn, hebben we dezelfde vader, namelijk God. En als God onze vader is, dan zijn we broeders en zusters van mede-christenen. En het slechte nieuws is, die kunt u niet kiezen, die krijgt u gewoon. Kijk, vrienden kunt u kiezen en op Facebook kunt u ze ontvrienden, geloof ik. Of ja, dat heet dat zo, hè? Bedoel, ja, dat is, maar ja, mede-christenen die zijn gewoon gegeven. En soms dan kunnen ze ook dienen om je te helpen in heiligheid, zodat je leert geduld en liefde en wijsheid en zo. En anderen die bouwen je op andere manieren. Dus allemaal familie. Nu in oudere vertalingen vertalen hier niet broeders en zusters, maar broeders. Maar inmiddels weten we voldoende dat het woord broeders in het meervoud in het Grieks, dat Griekse schrijvers dat gebruiken als een gemengd publiek aanspreken, dus voor broeders en zusters. Dus een vertaling als broeders is onjuist, omdat het suggereert dat Jacobus alleen zich richt tot de broeders. Maar dat doet hij niet, hij richt zich ook tot de zusters. Dus vandaar de vertaling broeders en zusters. De Bijbel in gewone taal noemt het vrienden. Nou ja, dat zou kunnen. Nu, het wat Jacobus mee begint is, spreek geen kwaad van elkaar. Lasten niet, spreek geen kwaad van elkaar. En kwaad spreken wordt afgewezen in het Oude Testament. Eigenlijk, van alle zonden is kwaadsprekerij of lasten wat het meest genoemd en afgewezen in het Oude Testament. Ik ga al die teksten niet nu bij elkaar brengen. En dat is ook een reden, want dit ondermijnt de samenhang. Dit leidt tot tweedracht, dit leidt tot strijd, dit leidt tot problemen. Ik las recentelijk een boek dat ik al vrij lang in huis had, Eva ontdekt. En dat boekje wees erop dat vanaf 1000 tot 1200 de heel veel Joden leefden in de berggebieden en niet op de vlakten, maar in de berggebieden. En in die berggebieden hadden ze dus hun woningen met meerdere generaties bij elkaar. De zonen bleven thuis, hielpen op de boerderij, zullen we zeggen, terwijl de dames werden uitgehuwelijkd. In die setting moet je dus samenhang hebben en moet je geen strijd, tweedracht, laster en problemen hebben, want dan gaat alles heel makkelijk kapot. Het leven in die bergen was vrij hard. Het was alleen mogelijk doordat ze terrassen maakten. Met stenen, dan maak je dan een muurtje, breng je zand en dan heb je een terras. En dan, dat kun je in Italië ook nog zien, want daar heb je ook voor wijngaarden. En dan kun je daar graan op groeien en olijfbomen. En ook wat nodig is dat je gaten graaft voor water. Want er zijn momenten in Israël dat er heel veel water is. Maar dan zijn er weer maanden dat je geen water hebt. Dus dat moet je opvangen. Maar dit vereist allemaal werk. En dat werk, dat graven enzovoort, dat moesten de mannen doen. Dus de zonen bleven bij de familie, ook met hun eigen vrouw. Dus hoe goed en hoe lieflijk is als broeders ook te samen wonen. En meisjes, die werden dan uitgehuwelijk. Maar opmerkelijk is, in deze boerderijen, dorpjes, was er nauwelijks handel. Men deed alles zelf. Misschien dat er een smid langs kwam om ze nu dan wat koper of ijzer gereedschappen te betimmeren. Maar er is geen blijk van enig handel. Dat deed men niet. Men was op één plek helemaal daar. Maar dan moet je wel hebben geen lasten en problemen. Leviticus 19, vers 16 en 18 begint met over de rechtspraak. Maar dat heb ik weggelaten, want anders dan ga ik te veel uitweiden. Maar daarin wordt geschreven, breng het leven van een ander niet in gevaar door lastenpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of rok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Kwaad spreken over een ander kan die ander zijn leven in gevaar brengen. Als je op internet eruit gooit dat die een pedofiel is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat iemand denkt van, nou ja, pedofielen moeten we opruimen en dan kan die vermoord worden. Kwaad spreken kan tot dat met zich meebrengen. Er is momenteel een oorlog aan de gang. En opmerkelijk genoeg, de president van de Russische Federatie noemt het geen oorlog, want hij erkent niet dat Oekraïne mag bestaan. Ik bedoel, Oekraïne is een deel van Rusland. En dan heb je mensen die zeggen van, ja, het zijn nazi's, het zijn duivelaanbidders. Nou, het is allemaal laster en leugen, maar dat rechtvaardigt een genocide en moord en doodslag. Helaas is er ook nog een geestelijke leider van de Russische kerk die zegt van een Russische soldaat die sneuvelt in deze oorlog gaat rechtstreeks de hemel in. Ik dacht dat we sinds de kruistochten dat niet meer denken. Maar ja, inmiddels zijn tienduizenden Russische soldaten gesneuveld en waar ze zijn, God mag het weten. Lasten kan mensen vernietigen. Ik moet denken aan een toneelstuk van William Shakespeare, die jullie nog nooit gezien hebben ongetwijfeld. Maar die heet Othello naast een hoofdpersoon. En Othello is een generaal van Venetië, zogenaamd. Hè? Hij is ook zwart. Opmerkelijk is dat hij de enige zwarte persoon die in enige toneelstuk van Shakespeare voorkomt. Waarom hij dat gekozen heeft, ga ik nu niet over elaboreren, want ik heb geen toespraak over Shakespeare. Maar deze Othello is getrouwd met Desdemona, een zeer schone, dat is altijd het geval natuurlijk, dame, waar hij zielsveel van houdt. Hij is helemaal weg van haar. Helaas, hij heeft een vijand. En deze vijand wil hem kapot maken, ruïneren. En hij kiest daarvoor een hele slimme manier. Hij fluistert Othello in dat Desdemona niet trouw is. En dat druppelt hij in en dan ja, bedenkmaking, verdachtmaking enzovoort enzovoort enzovoort. En Othello was steeds meer jaloers. En op een gegeven ogenblik, daarvoor is ook een tragedie, vermoordt hij zijn vrouw en dan loopt het ook de gevoel af met hem. Ja, lasten kan levens kosten. Wat zegt Jezus? We zullen laten zien dat Jacobus ook hieraan denkt. Want dit gedeelte is belangrijk om uit te leggen waar Jacobus het over heeft, wat verderop in zijn, wat we gelezen hebben. Jezus zegt het volgende. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, op dit punt, ze kiezen voor de vertaling broeder of zuster, dan heb je ook hen. Ik had liever gezegd geloofsgenoot of mede-christen, maar ja, aan de andere kant, Jezus kan moeilijk zeggen mede-christen, want toen waren er nog geen christenen toen hij op aarde rondwandelde. Maar mede-geloofsgenoot had wel gekund. Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Jezus houdt van humor. Een balk is behoorlijk groot en de splinter is behoorlijk klein. En inderdaad, soms dan menen we iets te zien bij een ander, terwijl in werkelijkheid we het nog zelf in ergere mate hebben. Ja, Jacobus herneemt het thema van goed spreken. Want woorden hebben uitwerking. Ik zou het kunnen illustreren met uitspraken van onder andere politici, maar dat ga ik nu niet doen, want dat, ik blijf verre van Nederlandse politiek, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar soms dan is een leugen een halve waarheid. Of het is een uitspraak die gedaan wordt, waaraan je verschillende verbanden kunt leggen. Bijvoorbeeld, China heeft een vredesplan of idee waarin ze erkennen soevereiniteit en grenzen van alle landen. Nou, Oekraïne is daar heel happy mee, want per slotverrekening, ze zijn soeverein, hebben eigen grenzen. Helaas, 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 Poetin is er ook blij mee, want zegt hij, Oekraïne bestaat niet, het is een deel van Rusland. Dus daarvoor zijn we nog aan het vechten met onze militaire operatie. Het is niet een oorlog, want een oorlog voer je tegen een soeverein land, maar dit is een interne aangelegenheid. Men moet zich niet mee bemoeien. Dus je ziet, dezelfde uitspraak kan in verschillende verbanden gezien worden. Ja, de dag voordat mijn vader overleed was ik bij de arts. En hij zei, het proces van de ziekte is ten einde. En ik ging weg met de gedachte van, goed, nu wordt hij beter. Ik bedoel, de ziekte ten einde. De volgende dag was hij overleden. En toen nu dan pas begreep ik dat hij bedoelde van, nou ja, het is afgelopen. Ja, ik neem het die arts niet kwalijk, want hij zei het correct, maar mijn invalshoek was, nou ja, als die ziekte ten einde is, dan houdt die op. Ja, in dit geval, dus ja. Maar goed, ja. Nu, Jacobus heeft al geschreven over de tong en hij weet hoe kwalijk laster slecht praten is en hoe mensen daartoe geneigd zijn. Er is een rabbijnse uitspraak, wie lastert, wie kwaad spreekt, vermoordt drie mensen. Hij spreekt met een drievoudige tong, hij vermoordt drie mensen. Zichzelf, de persoon tot wie hij spreekt en de persoon waarover hij spreekt. Als je iets hoort van iemand dat dat kleurt hoe je naar die persoon kijkt. Als je hoort van die persoon kan niet rekenen, dan elke keer als hij dan bij de kassa iets doet, dan denk je van ja, wacht, klopt het wel. Dus het is niet verkeerd om dat ding eens na te rekenen, daar niet van. Maar als je het ook nog verder gaat vertellen, na verloop van tijd kan die persoon ontslagen worden, want die persoon kan toch niet rekenen. Ja, zulke dingen gebeuren in het leven wel. En dat ondermijnt de eenheid, het maakt gemeenten en mensen kapot. Dus dat moeten we niet hebben. Nu, waarom niet oordelen? Nou, Jacobus zegt, wie kwaad spreekt, spreekt kwaad van de wet en handelt als rechter. Dit vereist innige uitleg. In de eerste plaats het woord dat het Griekse woord hier vertaalt met kwaad spreken. Ik heb het even nagetrokken. Dit woord wordt nooit in een goede betekenis gebruikt. Altijd een slechte betekenis. En heeft ook al de volgende betekenissen. Een ander luid toespreken, vitten, bekritiseren, veroordelen, beoordelen. En dit kan dus als je in die situaties waarin de een de ander aanspreekt, kun je het vertalen met luid toespreken, vitten, bekritiseren, vul maar in. En als de ander er niet is, ja, dan is er sprake van kwaadspreken, laster, overdrijven, iemand zwart maken. Dat is wat het woord betekent. Ja. En wie kwaadspreekt van de mede-christen, die spreekt kwaad van de wet. Wat betekent dat? Nou, voor Jacobus, die kent de wet. Die kent het stuk uit Leviticus, waar staat, heb de naaste lief als jezelf en ook laster niet. Dus wie spreekt over de ander, stelt zich boven de wet, alsof die rechter is en God zelf. En dan ben je niet bezig om, ben je hooghartig bezig en dan ben je niet bezig met het vervullen van de wet om de naaste lief te hebben. Want dan zoek je het goede van de naaste en niet het kwade. Dan ben je dus niet bezig die anderen kapot te maken. Dus dan breek je de wet die kwaadspreken verbiedt en naaste liefde beveelt. En zo spreek je als het ware kwaad van de wet. Opmerkelijk is dat, we kennen allemaal wel de duivel, althans, maar in het goed Grieks is duivel diabolos. En in normaal Grieks slaat dit op een lasteraar, een man die zwart maakt, die verdeeldheid brengt door praatjes te brengen, door verdachtmakingen te doen. Ja, dat is vandaar ook dat de Bijbel hier absoluut niet voor is. God is de rechter, hij heeft de wet gegeven en hij weet alles. Hij is in staat om te beoordelen en ja, dus het komt ons niet toe om van enig individu te zeggen waar die eeuwig zal bestemd zijn. Dat is Gods zaak en die, als we in de hemel komen zullen verbaasd zijn over wie er wel is en mogelijkerwijs ook wie er niet is. Ik bedoel, ja. En wie staat die toe dat je niet valt. God is de enige en ultieme rechter. Hij weet hoe of wat. En dan moeten we ook voorzichtig zijn met veroordelende uitspraken over individuen en groepen. Mensen kunnen worden heel zwaar beledigd als ze in een groep worden aangesproken. Nu moet je ook oppassen dat als iemand jou dat aandoet, je dan ook je rust bewaart, want die persoon is gewoon dom, dat is duidelijk. Ik bedoel, dus dan moet je niet opvliegen. Maar ja, mensen willen graag hebben vooroordelen en het kenmerk van een vooroordeel is een oordeel dat je hebt voordat je kennis hebt van. En in de oudheid kwamen vooroordelen ook voor. En soms zijn ze ook wel nuttig. Met een vreemde moet je voorzichtig zijn als je landeigenaar bent. Mensen zonder land kunnen dagloders zijn, maar kunnen ook dieven zijn. In het Oude Testament is land ontzettend belangrijk, want land is leven. Het land dat je hebt, dat bewerk je. En daar krijg je je graan van en je olijven enzovoort enzovoort. En als je geen land hebt, dan wat voor leven heb je? Dan ben je een dagloner. En als je geen werk kunt vinden, dan verhonger je. En als je niet wilt verhongeren, dan moet je bedelen of stelen of verhuizen. Ja, dus iedereen kijkt naar dagloners van ja, bedoel, is hij een dagloner of is hij, vergeef het woord zigeuner. En ook reizende mensen worden dan vaak aangezien als, hè, en soms worden mensen gedwongen om te reizen omdat ze gewoon geen land meer hebben. En ja, mensen hebben hun vooroordelen waardoor ze sneller handelen. Maar het opmerkelijke is dat heel veel mensen in heel veel stammen en landen, die kunnen, laten we zo zeggen, in alle volkeren zijn goede mensen en minder goede mensen. En vandaar ook dat het goed is om mensen open en vriendelijk tegemoet te treden in alle gevallen. En ook dus ook met uitspraken over groepen is voorzichtigheid wel geboden. Nou, en dan, het gebeurt ook wel veel, want mensen willen graag een vijand hebben. Dat, ja, dat is zo in de politiek, dat is zo in de voetbal. Een vijand is heel leuk, want als je weet wie je niet bent, dan weet je ook wie we wel zijn. Yes! Ja, dat is, ja, het hoeft niet per se te leiden tot moord en doodslag. Onder de vlakte Indianen van Amerika was het veel eervoller om een vijand te benaderen en de tik te geven. Dat was eervoller dan dood te slaan. Ik bedoel, ja, dat was het toppunt van moed om een vijand zo dichtbij te komen dat je hem tik kon geven en dan wegwezen. Ja, dat was het helemaal. En paardensteel natuurlijk, dat deden ze ook. Maar ja, ach, dat, nou ja, goed, whatever. Hè. Ik bedoel, en dan is het opmerkelijk natuurlijk, onze strijders zijn moedig, die van hun, ja, die zijn rovers, hè, dat is duidelijk. Maar goed, mensen hebben graag vijanden, maar een christen is niet de vijand van wie dan ook. Natuurlijk, je mag je enigszins verdedigen als het nodig is, maar God houdt van alle mensen. En als mensen zich slecht gedragen tegenover ons, als zij ons tot vijand maken, mogen we hun toch niet gaan zien als vijand, want God is daar bovenal. Ik moet steeds denken aan een Palestijnse christen, die woont in de Westbank, verdere benaming laat ik achterwege, en hij woont op een stukje land die zijn voorouders al eeuwen in bezit hebben, en hij heeft ook de papieren die dat bewijzen. Via de Engelsen, via de Turken, dat gaat helemaal ver terug, kan hij bewijzen, dit is mijn land. En hij blijft erop wonen, want als hij daar niet op zit, dan raakt hij het kwijt. En die zegt, ik heb geen vijanden. Er zijn mensen die mij tot vijand maken, maar ik ben een christen, ik heb geen vijanden. Ik ben alleen bang dat hij mogelijkwijs zijn land toch kwijtraakt, want de huidige regering in de staat Israël, die wil de macht van het Hoge Gerechtshof beperken. En het Hoge Gerechtshof heeft steeds gezegd, als Palestijnen kunnen bewijzen dat het land van hun is, dan is het van hun. Dat gaat particulier. Maar dat is dus wat deze regering niet meer wil. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat deze christen Palestijn vandaag of morgen van zijn land afgegooid wordt. En dat is dat. Ja, er is onrecht in deze wereld. En we kunnen doen wat we kunnen binnen de mogelijkheden die er zijn. Maar uiteindelijk, God in de hemel is de rechter. Maar in deze tijd hebben we wel een tijd van genade. Toch moet ik ook zeggen, verkeerd gedrag mag en soms ook moet benoemd worden. In Engeland hebben ze een kolossale crisis in de Londense politiemacht. Londen is een grote stad, heeft heel veel politie. 1 op de 100 politieagenten schijnt in de fout te zijn. Dus 1%, dat is qua percentage niet zoveel. Maar als je weet hoeveel politieagenten er zijn, dan is het een aantal. En dan blijkt, dit maakt het nog erger, dat heel vaak deze politieagenten jarenlang hun gang gingen. En dat collega's hun het hand boven het hoofd hielden. Er altijd van uitgaande van, nou ja, bedoel, die vrouwen die kletsen wat, mijn goede vriend, mijn goede maat, hè, die moet je, ja, en ja, dit, nee, verkeerd gedrag moet benoemd worden, zeker als het nodig is om anderen te beschermen. Ja, dat, ja, het is, waar macht is, ligt misbruik op de loer, want mensen misbruiken hun macht omdat ze die macht hebben. Ik kan voorbeelden te overnoemen, maar die kunt u zelf ook al vinden. Die ziet u in het journaal, die leest u in de krant. Verkeerd gedrag mag en soms moet bedankt worden. En misbruik mag niet met de mantel der liefde bedekt worden. Dat moet en kan niet gebeuren. Maar de vraag is wel of wij ermee te maken hebben. In Nederland is het vrij gebruikelijk, iedereen moet een mening hebben. En liefst ook nog onderbouwd. Dus je hoeft niets te weten, je moet een mening hebben. Maar voor sommige dingen kunnen we ook zeggen van, weet je wat, dit ligt in de handen van de rechter. Of die ligt in de handen van die en die. En de rechter, die zal iedereen aanhoren en die zal het dossier helemaal doornemen, daar wordt ook voor betaald, en die zal ook een vonnis vellen en dat ook onderbouwen. Het is een van de mooie dingen die ik vind in de Nederlandse rechtspraak, anders dan in Engeland en Amerika, is dat als een rechter een uitspraak doet, dan die dat moet onderbouwen op grond waarvan van hij dat doet. Dat hij zegt van nou dat en dat vind ik bewezen, dat en dat is nonsens. Dat moet hij echt. En dan is het ook denkbaar dat een beroep mogelijk is door beide partijen als ze vinden dat de rechter iets over het hoofd gezien heeft of verkeerd ziet of whatever, of er komt nieuw bewijs binnen. Dus er is een onderbouwd geheel. Maar wij zelf hebben niet de tijd of de mogelijkheid, dus we kunnen heel veel dingen ook laten al daar. En als het gaat over politieke zaken, ja, politiek is de kunst van het mogelijke. Het onmogelijke kan niemand. Dus ja, dat neemt niet weg dat wij in een democratie, dat woord heeft veel betekenissen, ook ons moeten buigen. Ik vind wel dat het een plicht is van elke christen om te stemmen en om zich zo mogelijk enigszins te verdiepen, zodat je je afvraagt van waar ben ik vooral voor of waar ben ik vooral tegen. Of ja, en dan stem je wat het is en dan moet je het ook gewoon laten. Maar uiteindelijk, God is de rechter. Nu tot slot. Ja. Tot nu toe was het een ernstig woord. Het heeft zelfs te maken met leven en dood. Spreek geen kwaad, veroordeel geen personen en dat zullen we ter harte nemen. Maar bedenk ook, God die de wetgever en rechter is, is ook liefdevol en barmhartig. En Jezus' kruisdood laat zien dat God mensen wil redden. Maar niet slechts dat ze naar de hemel gaan, maar dat ze al eens op aarde anders zijn. Dat wij een deel kunnen zijn van Gods oplossing. Geredde mensen gaan op Jezus lijken. Ja, en die kon wel degelijk onrecht aan de kaak stellen, dat deed hij. Daar was hij ook niet bang voor. Hij was ook niet bang voor de waarheid. Hij was ook niet bang voor lijden. Geredde mensen gaan op Jezus lijken steeds op meer. In wat ze doen, maar ook in hoe ze spreken. Wij kunnen, en dat helpt, dan helpt het ook als we inderdaad ook de schrift lezen. Dan moeten we voorzichtig zijn, want sommige mensen gebruiken de Bijbel om anderen op hun kop te geven. Want boing, boing, boing. Hè? Ik bedoel, ze hebben dan hun favoriete teksten. Hè? En het opmerkelijke is dat het meestal selectief is. Hè? Ik bedoel, ik heb nog niet zo vaak mensen gehoord die zeggen van alle weduwen moeten hertrouwen. Dat zegt Paulus. Ik bedoel, ja, schijnlijk leeft dat niet zo hard. Dat laat meer wat het is. En andere teksten die zijn zeer geliefd om whatever te gebruiken. Maar goed, geredde mensen lijken op Jezus. Maar ook als wij gered zijn, dan zijn we dankbaar en dan kunnen we lof prijzen. Dus als het hoe we niet spreken is in kwaad spreken lasteren, maar hoe we wel spreken is in lofprijs. In de eerste plaats lofprijs van God. We kunnen God danken. We kunnen God danken voor alle dingen die er zijn. En van heel veel dingen moeten we ons afvragen, is het over een jaar nog belangrijk? Zo niet, laat het gaan. Ik bedoel, dingen komen, dingen gaan, maar God die is te prijzen in alle dingen. En ook mensen kun je ook op passende wijze prijzen. Er is een managementboek die zegt, voor elke vermaning moet je 10 bemoedigingen geven. Ja. Als mensen iets doen, mag je inderdaad zeggen van, ik vind dat je dat uitstekend hebt gedaan. En het is verbazingwekkend wat mensen kunnen. Iemand die 700 pasteitjes kan maken, nou ja, dat lukt mij niet. Ik krijg er geen 2 goed voor elkaar. Maar goed, ook een kwestie van oefening waarschijnlijk. Als ik kijk, ik heb begrepen dat Heel Holland Bakt nu al 10 jaar draait. Ik heb niet alle afleveringen gezien, niet eens alle series. Maar de enkele keer dat ik kijk, sta ik versteld van wat ze kunnen. Dat is heel knap, dat is heel mooi. En dat is ook te prijzen. Maar bovenal, mag ons leven zijn een leven van lofprijs aan God. En als dat zo is, dan zijn we niet bezig te kijken op anderen, of neer te kijken op anderen, of te vitten op anderen, of te mopperen over de regering. Niet, dat daar geen reden voor zou kunnen zijn, absoluut. Ik bedoel, ja, wat dat betreft, maar goed. We weten nu hoe niet te praten, we weten ook hoe wel te praten. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader in hemel, we danken u voor de woorden van Jacobus. Help ons dan ook om in alle situaties ons te laten leiden door de Heilige Geest in wat we zeggen en vooral in wat we niet zeggen. Zodat we de juiste woorden gebruiken in de juiste momenten voor de juiste personen. Zodat die personen geholpen worden, opgebouwd worden. Help ons ook dat waar er echt iets is, we ook de moed hebben om dat zo ter sprake te brengen. Dat het tot een oplossing kan komen en niet tot verwijdering en conflict en hete hoofden. En dan bidden we ook voor de week die voor ons ligt. U kent de uitdagingen, situaties in gezondheid, in financiën, in gezin of familie, zorgen die heel de wereld bezighouden. Maar in al die situaties, help ons om een deel te zijn van uw antwoord. En bovenal willen we ons verblijden in u, want u maakt ons blij. U heeft ons gezalfd met vreugdeolie. En we hebben een toekomst dat onbeschrijfelijk mooi is. En een heden waarin we kunnen leven door uw hulp, door de kracht van de Heilige Geest. Ga dan zo met ons mee als we ook hier uit elkaar gaan. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in de naam van Jezus, u mag heen gaan. En u mag heen gaan in vrede en vol vreugde, want God geeft zijn zegen aan u mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met en door de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.